Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Het aantal coronapatiënten dat tijdens de tweede golf is overleden is bijna 2 keer hoger dan uit de officiële cijfers van het RIVM blijkt. Zo rapporteerde het RIVM vorige week 308 doden. Maar telt het CBS in dezelfde periode een oversterfte van bijna 600. Verslaggever Sander van Mersbergen. Ja, ik zei het net, hè? Het RIVM meldde 308 coronadoden. Nu blijkt het er bijna 2 keer zoveel te zijn. Hoe kan dat?
Ja. Dat was dit voorjaar was de verbazing daar ook al groot over. Toen kwamen we er eigenlijk na een paar weken achter dat het RIVM cijfers van de GGD gebruikt. En dat GGD, of dat artsen, sorry, dat die niet verplicht zijn om sterfgevallen aan corona bij de GGD te melden. Mm-hmm. Waardoor bijvoorbeeld veel mensen die thuis of in het verzorgingshuis overleden niet bij die cijfers stonden. En nu blijkt dat dat eigenlijk nog niet verholpen is in de tussentijd. Of dat artsen niet beter zijn gaan melden sinds een half jaar geleden. Het CBS die heeft wel een volledig inzicht in het aantal doden. Die kijkt naar de gemeentelijke basisadministratie. En die kan gewoon zien hoeveel mensen er overlijden in vergelijking met het getal wat van tevoren verwacht werd. Wat redelijk accuraat is meestal. En nu blijkt wederom dat daar echt een best wel groot gat tussen zit. Dus ja. Dat is de verklaring.
Dus moeten we dan die rapportage van het RIVM nog wel zo serieus nemen?
Nou, dat vroeg ik gisteren ook even aan mensen van het RIVM. Ja, is dit voor jullie nou geen probleem, hè? Dat eigenlijk wat jullie melden, dat niet de waarheid weergeeft.
Ja.
Wat ze toen heel eerlijk zeiden was, ja, we sturen in Nederland niet op het aantal doden om het virus onder controle te houden. We kijken echt naar het aantal besmettingen. De reden daarvan, en het aantal ziekenhuisopnamen ook trouwens, en de reden daarvan is dat de dood zeg maar altijd een tijdje na een besmetting komt. Dus als er iemand is overleden, dan is dat geen informatie waar je nog iets mee kunt in het bestrijden van het virus. En zij zeggen ook, we moeten echt prioriteiten stellen. Artsen hebben het al super druk. Als je nu in het ziekenhuis ook kijkt wat ze allemaal moeten doen. En huisartsen en artsen in het verzorgingshuis. Als ze dan ook nog van ze gaan eisen dat ze alle doden doorgeven. Of als ze van de GGD gaan eisen dat ze dat allemaal na gaan bellen. Of er iemand is overleden.
Mm-hmm.
Dan creëren we gewoon een hoop nieuw werk. Wat ook een tijd die ook nuttiger besteed kan worden.
Ja,
dat
nou
was
kan
het antwoord toen.
Ja. Ja, ik kan me natuurlijk wel voorstellen, iedereen doet zijn uiterste best om zo hard mogelijk het virus te bestrijden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel belangrijk om te weten hoeveel coronadoden er zijn om inzicht te krijgen in de dodelijkheid van het virus. Want daar draait het uiteindelijk toch allemaal om?
Ja, dat is een terecht punt. En daarom heeft het RIVM op een gegeven moment ook besloten dat ze wel actief verwijzen naar die oversterftecijfers van het CBS. De RIVM zegt om een actueel beeld te krijgen van de dodelijkheid moet je eigenlijk niet naar onze cijfers kijken. Dat zeggen ze er ook eerlijk bij. Maar moet je gewoon wachten iedere week totdat het CBS weer met een update komt.
Ja.
En die cijfers die dagelijks in de RIVM bestanden staan, ja, die staan er wel in. Maar dat is niet, in ieder geval niet de realiteit wordt daarin weergegeven.
Als we dan kijken naar het aantal mensen dat sterft, hè, zijn dat nog steeds voornamelijk veel ouderen?
Ja, dat zie je wel echt duidelijk. Toen we even gekeken naar de cijfers van vorige week. Toen waren van de 198 doden waren er 190 ouder dan 65. Dus dat is praktisch iedereen.
Ja.
En gisteren kwam ik wel een leuk statistiekje tegen van het Imperial College uit Londen. Die hebben heel uitgebreid onderzoek gedaan naar de sterfelijkheid.
Mm-hmm.
En die zeiden met iedere 8 jaar dat je ouder wordt, zeg maar. Dus als je van 40, 48 wordt, dan verdubbelt de kans dat je sterft. Dus als je dat over een langere tijd uit gaat rekenen, iemand van 80 heeft dan 8 keer zoveel kans om te overlijden aan een besmetting dan iemand van 56. En
ja.
Dan zie je echt heel duidelijk hoe groot dat verschil is.
Ja, ja, we doen natuurlijk alles aan om inzichtelijk te krijgen, hè, hoe ernstig dit virus nou is. Er is natuurlijk ook nog gekeken naar de sterfelijkheid van corona in vergelijking met andere virussen, zoals bijvoorbeeld het griepvirus of ebola. Hoe gevaarlijk is het coronavirus dan?
Ja, nou, wat nu een beetje, er is echt heel druk gekeken om te zien hoe dodelijk corona nou is. De overeenstemming is wel dat het voor landen, rijke landen in het westen, zeg maar, dat ongeveer 1 op de 100, 1 op de 85, zoiets besmettingen tot de dood lijkt.
Mm-hmm.
Als je dat nou vergelijkt met de griep bijvoorbeeld, daarvoor geldt een cijfer van 1 op 1000.
Oh.
Dus daaruit kun je afleiden dat corona 10 keer zo sterfelijk is als de griep.
Zeker.
En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met ebola, dat wordt echt een ugly virus genoemd door artsen. Dat geeft een sterftekans van 30%. Dus dat is, als ik even snel uitreken, 30 keer zo sterfelijk als corona. Dus ja. Dat is echt een gevaarlijke ziekte. Corona zit daar een beetje tussenin.
Oké. Als laatste dan, die tweede golf waar we nu middenin zitten, is die nou minder dodelijk dan de eerste coronagolf of kunnen we dat nog niet stellen?
Nee, dat is eigenlijk nog te vroeg, zegt het RIVM. Er is wel veel hoop dat het minder sterfelijk gaat uitpakken dan die eerste golf. Daar zijn een paar redenen voor. Dat is dat we in het ziekenhuis beter in staat zijn om mensen te helpen. Dat zie je nu ook, dat er minder mensen op de intensive care terechtkomen bijvoorbeeld. Omdat we weten welke medicijnen helpen om mensen te behandelen. Wat ook een rol speelt is dat er in de eerste golf natuurlijk al best wel wat kwetsbare mensen zijn gestorven. Dus dat zou een reden kunnen zijn dat er wellicht minder doden vallen. En het idee is ook dat ouderen zich wellicht beter beschermen dan tijdens de eerste golf. Ook verzorgingshuizen hebben natuurlijk heel veel maatregelen genomen om te voorkomen dat er weer zo'n ramp wordt. Maar goed, tegelijkertijd zie je toch wel echt dat het aantal doden oploopt. Hè? Afgelopen week 600. Nou, dat is een derde inmiddels al dan in de pittigste weken van dit voorjaar. En dat is ook 7 of 8 keer zoveel dan in september. Dus dan zie je toch wel dat best wel hard toeneemt. En het is ook even afwachten of de zorg de toestroom van patiënten aan blijft kunnen. Hè? Als dat nou een probleem wordt, dan heb je weer een ander verhaal. Dus dat is echt nog even afwachten.
De hulpvraag is in ieder geval al gesteld. Dankjewel, Sander van Meersbergen. De laatste coronacijfers zijn zojuist bekendgemaakt. Verslaggever Niels Klaassen, jij volgt de ontwikkelingen voor ons op de voet natuurlijk. Hoe zien de nieuwe cijfers eruit?
Ja, dat is een beetje een dubbel beeld. Aan de ene kant zou je zeggen, het is dramatisch, want we hebben een recordaantal van ruim 11.000 besmettingen vandaag. En dat is één deel van het verhaal. Maar tegelijkertijd is het andere deel van het verhaal is best wel hoopgevend, zegt ook het RIVM. Ja, want die 11.000 besmettingen, dat klinkt heel veel, dat is het ook gewoon. Maar dat zit veel narapportage in. En dat is dan een moeilijk woord voor het trager doorgeven van gevallen. Mm-hmm. GGD geeft altijd de besmettingen door, hè, zoals je weet, aan het RIVM. Ja. Het RIVM maakt dan elke dag de balans op. Nou ja, en een veel groter deel dit keer van de meldingen is ouder dan ruim 2 dagen. Dus met andere woorden, het zijn gewoon oude gevallen. En dat is meer dan normaal het geval is. Er was ook een storing, hè, ICT-storing afgelopen week.
Ja.
En daarbij is het ook zo dat er meer getest wordt nu. De capaciteit die wordt opgeschroefd, dat weet je ook natuurlijk. Omdat de winter er is en meer mensen klachten hebben. Dus al die labs die zijn aan het uitbreiden. Meer mensen. Nou ja, er wordt dus meer getest. En het aantal positieve tests, het percentage positieve tests daalt niet, maar stabiliseert. Dus al met al, ja, er zijn meer besmettingen, zegt het RIVM. Maar dat is geen reden voor paniek. Sterker nog, we hebben best wel een hoopvol beeld. Het stabiliseert, zo lijkt het. En dat is goed nieuws.
Ja.
Tegelijkertijd zien we ook in de ziekenhuizen een stabiel beeld.
Ja, want wat is daar gebeurd, precies met het aantal ziekenhuisopnames?
Ja, dat blijft al dagen min of meer. Ik bedoel, een keer 1 patiënt erbij en een keer 1 af gelijk. Dat is wel een flinke toestroom hoor van patiënten. Maar dat is ook uitstroom. En dus vandaag, ik zal even het precieze aantal erbij pakken, want het zijn toch dagkoersen. 2385 coronapatiënten zijn er opgenomen in ziekenhuizen.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet iets om vrolijk van te worden hoor, maar het is wel al dagen ongeveer dit aantal. Dus ja, dan heb je niet meer die beroemde exponentiële curve te pakken, hè, waar we allemaal zo bang voor zijn. Van dat elke keer extra verdubbelen, waar uiteindelijk de capaciteit gewoon in het gedrang komt.
Ja.
Die groeien ze wel uit.
Maar wat denk jij, lijkt het er nou op alsof we een beetje de piek bereikt hebben?
Ja, die is in ieder geval in zicht. Hè. Het is heel lastig omdat je toch achter de feiten aanloopt. Je wil alles weten. Je hebt een dashboard. Hè, en vroege, wat ze noemen met lelijk Engels, early warning, surveillance en zo. Maar uiteindelijk weten we nu pas wat er ongeveer 1 week geleden gebeurd is met iemand die besmet is geraakt. Hè. Dus je loopt achter die feiten aan. Maar de eerste tekenen zijn toch echt deze week al dat we in een stabilisatie zitten. Een afvlakking van de groei. En uiteindelijk moet je dan dus ergens op die piek komen. Kan vandaag bij wijze van spreken gebeuren. En dit weekend in die dagaantallen zitten. En dan volgende week in de ziekenhuisopnames.
Ja.
De mensen die hier dagelijks aan rekenen, die verwachten dat echt. Die hopen het ook hoor, zeggen ze er eerlijk bij. Want zeker weten doen ze het niet. Maar ze verwachten toch echt dat we ergens deze dagen op die piek zitten.
Ja.
Probleem is alleen wel, dat is een beetje epidemiologie voor gevorderden. Probleem is alleen wel dat die eerste golf, die was heel heftig. Hè? Die schoot omhoog. Als je die grafieken terugziet, dat is echt werkelijk een komeet die de lucht in gaat. En op een gegeven moment die lockdown, en dan ging het ook bijna weer net zo snel omlaag. Maar nu is het allemaal wat trager. Dus die aanloop is wat trager, hè, naar die tweede golf. We stegen elke week vanaf juli iets in het aantal besmettingen en dan iets meer ziekenhuisopnames. De lockdown is iets minder streng dan in het voorjaar. De scholen zijn open. Dus het kan zijn dat ook de piek wat langer duurt. Dus dat die hele boog die eerst zo heel scherp omhoog en omlaag ging, nu wat minder scherp is, wat platter is, maar wel wat langer hoog blijft om vervolgens te dalen. Mm-hmm. Ik hoop dat de kijkers thuis dit nog begrijpen.
Nou, dit was een hele duidelijke uitleg hoor. Mij heb je nog steeds. Maar goed, als we dan eventjes kijken naar de maatregelen die we natuurlijk hebben gekregen. Hè. Dat was een paar weken geleden is het allemaal weer aangescherpt. Kun je dan ook wel stellen dat we die maatregelen toch, dat die toch echt wel een groot verschil maken? Dat we daardoor misschien wel in die afvlakcurve komen?
Ja, dat is wat in ieder geval de voorzitter van het landelijk coördinatiepunt patiëntenspreiding, dat ging in één keer goed, LCPS, Ernst Kuipers, die zegt dat. Hè, dit lijkt het eerste effect van de maatregelen. Ook het RIVM zegt dat heel voorzichtig, van Dissel eerder deze week. En ook die rekenmeester Jacco Wallinga. Ja, dit lijkt effect te hebben, maar ze zijn natuurlijk niet voor niets zo voorzichtig. Want dit virus is nieuw. Ook al is het al sinds februari in ons land, maar het is nog steeds relatief nieuw. Ons gedrag is toch onvoorspelbaar. Je kunt voor kilometers aan maatregelen op papier zetten, maar uiteindelijk gaat het erom hoe gedragen wij ons met z'n allen thuis, op straat, in de winkels. Dat bepaalt het verloop van de epidemie. Dus ze zijn nog echt wel te vroeg om nu die vlag uit te steken. Maar ja, de modellen, de grafieken, de curves, het ziet er gewoon best goed uit. Ja. Maar dan is het wel een kwestie van volhouden. Ik bedoel, het is niet zo dat je dus volgende week weer naar het café kan.
Nee, want als je het dan over die maatregelen hebt inderdaad, wat verwacht jij? Je kunt natuurlijk niet in de glazen bol kijken en je zit ook niet bij die gesprekken of dat crisisberaad. Maar als je nou kijkt naar de curve zoals die nu is, hè, is het dan heel waarschijnlijk dat er nog extra maatregelen bovenop gaan komen? Of denk je dat we voorlopig even in dit pakket blijven zitten?
Nou, je blijft sowieso voorlopig in dit pakket zitten. Al is het maar omdat je niet eens weet of dit genoeg is, hè, om echt die daling in te zetten. Dus minder dan dit zal het zeker niet worden voorlopig. Er is wel een kans dat het meer moet worden. Maar dat moet je dus zien als je de komende dagen naar die getallen kijkt. Als dat echt gestaag stijgt, dan heb je dus te weinig gedaan. Kun je gewoon concluderen. Ja. Of dan gedragen we ons met z'n allen te weinig naar de maatregelen. Zo kun je het ook stellen. Maar goed, dan is het dus te weinig effect. Dan zul je meer moeten doen als het stijgt. Als het gelijk blijft, is het vooral, denk ik, afwachten totdat je die daling ziet. En als je die daling gaat zien, kun je zeggen, oké, we zitten blijkbaar op de goede koers, nu volhouden. Ja, en als je een daling inderdaad ziet, dan kun je nog even niet versoepelen. Want je wil echt terug naar een niveau dat niet mensen in de zorg dubbele diensten draaien en de reguliere ingrepen niet door kunnen gaan. Met andere woorden, je moet naar een beheersbaar niveau. Nou ja, daar heb je die routekaart voor, die escalatieladder. Het heeft allemaal mooie namen, maar het gaat er in het kort op neerkomen dat je gewoon echt flink lager aantal besmettingen wil hebben. Zeg maar niveau juni, denk ik, voordat je echt flink gaat versoepelen.
Oké. Dankjewel Niels. Ja, de noodkreet bij ons in het land is ook duidelijk als het om zorg gaat. Want Nederlanders worden massaal opgeroepen te komen helpen. Ook in de ouderenzorg komen ze handen tekort. We praten erover met Hans Huizer. Hij is bestuurslid van de Rotterdamse zorginstelling Laurens. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, hoe nijpend is de situatie bij jullie, Hans?
Ja, die is groot. Hè? We weten natuurlijk allemaal dat er al in de zorg in het algemeen in Nederland de tienduizenden vacatures zijn. En ook bij Laurens hebben we gewoon enkele honderden vacatures. Maar daarbovenop komt nu in de coronacrisis het ziekteverzuim. En ook het ziekteverzuim dus onder zorgmedewerkers is inmiddels gestegen tot zo boven de 10%. Ja, medewerkers zijn allemaal zelf besmet geraakt of moeten zelf in quarantaine verblijven. En bij Laurens werken zo'n 6000 medewerkers in de zorg. En iedere dag missen we nu zo'n 650. Dus dat is een enorm aantal. En dat brengt heel veel druk mee voor de medewerkers die dan nog wel op de werkvloer
staan. Nou, inderdaad. Die druk die wordt natuurlijk hoger. Wat voor gevolgen heeft dit? Wat gebeurt er nu letterlijk?
Ja, wat je dan ziet is dat de medewerkers die er zijn, die wordt gevraagd extra diensten te draaien. En dat geeft natuurlijk al extra werkdruk. En dat ook eigenlijk op een moment dat men nog moe is van de eerste crisis. En mensen waren nog moe van de eerste crisis, hebben niet de vakantie kunnen krijgen waar ze op gehoopt hadden. En ze komen terug en rollen eigenlijk meteen alweer in de volgende crisis.
Ja.
Ja, wat me daar dan ook in opvalt is natuurlijk dat men mist nu gewoon de enorme support uit de samenleving die we in de eerste crisis wel hadden.
Is daar zo'n groot verschil in te merken?
Enorm, enorm. Je kunt het zien in in de media, op televisie. In de eerste crisis was er zo'n enorme saamhorigheid in de samenleving. Je zag het in de politiek. Van links tot rechts, men stond schouder aan schouder en samen pakken we de crisis aan. Je zag overal de rode harten voor de ramen hangen. Je zag het nationaal applaus. Het Koningshuis was aan het applaudisseren voor de zorg, voor het zorgpersoneel.
Ja.
De enorme waardering. Het tv-programma's 's avonds op tv. Het ging alleen maar over de waardering voor het zorgpersoneel. Ze werden overladen met bloemen, met fruitmanden.
Maar dat lijkt nu compleet weg te zijn?
Totaal. Er is niets van over. En dat vind ik echt een heel bijzonder en heel naar.
Waar ligt dit aan, denk je? Zijn we gewoon creatief uitbehandeld voor onszelf, dat we niet meer weten wat we nog moeten verzinnen? Of is het echt een mentaliteitsswitch die er gaande is?
Ja, ik denk het laatste. Als ik ook zie nu natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen, zie je ook in de Tweede Kamer een heel andere sfeer. Je ziet daar dat politici over elkaar heen buiten om zichzelf te profileren richting de verkiezingen. Die saamhorigheid daar is weg. Vervolgens zie je het ook in de samenleving. Je ziet overal excessen en mensen die het ook de maatregelen moe zijn.
Ja.
Maar het hele bijzondere vind ik dan dat dan toch ook echt die steun die je zag uit de eerste crisis, dat die ook gewoon richting de zorg gewoon compleet weg is.
Ja.
We zien niet meer allerlei acties aan de deur. We zien geen mensen meer die opstaan om. En bij de eerste piek gaf dat zo'n enorme adrenaline bij de medewerkers. Hè. Daar, ze liepen op de adrenaline en ze konden dat aan. En samen vochten we met z'n allen, compleet met de steun van de samenleving tegen de corona.
Daar mogen we zeker wat aan doen.
Dat is nu gewoon echt voor een belangrijk deel weggevallen.
Hans, inderdaad. Maar als we dan even vooruit gaan kijken en even positief. Want ik kan me niet voorstellen dat er alleen maar mensen zijn die negatief nog in deze crisis staan. Want jullie hebben gewoon keiharde hulp nodig. Dus wat voor mensen kunnen jullie komen ondersteunen?
Ja, dus kijk, natuurlijk ouderen die wonen bij ons. Hè, en ze hebben 24/7 zorg nodig. En het is ook een zware zorg. Hè, het is verpleeghuiszorg.
Ja.
En mensen die ons kunnen ondersteunen. Je hebt primair natuurlijk echt zorgprofessionals nodig. Hè,
mm-hmm.
Om gewoon om de basiskwaliteit van zorg te kunnen leveren. Dus gekwalificeerd personeel moet de basis vormen. Maar daarbovenop zijn we geholpen met vrijwilligers die gewoon onze bewoners liefde, aandacht en ondersteuning kunnen geven.
Juist.
Kunnen helpen bij de maaltijd of bij activiteiten of bij beeldbellen.
Ja, waardoor de kwaliteit van de zorg toch omhoog of op een goed niveau kan blijven. En zodat de zorgprofessionals wat meer hun handen vrij hebben voor de taken die heel erg belangrijk zijn.
Ja, die echt alleen door een professional gedaan kunnen worden.
Ja. Hans, hartelijk dank voor jouw uitleg. En ik hoop dat die switcher weer heel snel aankomt. Dat we met z'n allen weer massaal het zorgpersoneel omarmen.
Daar wil ik ook echt een oproep voor doen. Echt weer die steun uit de samenleving, die is gewoon echt hard nodig. En die saamhorigheid, die kunnen we heel goed gebruiken. Want onze medewerkers elke dag aan de front, die verdienen die steun.
Zeker.
Meer dan.
Ben ik het helemaal mee eens.
Deze oproep graag.
Ja. Dankjewel Hans. Fijne dag nog.
Heel graag gedaan.